Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 11, laatste deel van dit boek. Het is de dag voor kerst. Nederland zucht nog onder de ijzeren hand van de Duitse overheersing. De oorlogsellende wordt nog steeds erger. Er lijkt geen einde aan te komen. Vooral nu het Duitse Ardennenoffensief de strijd opnieuw in alle hevigheid heeft doen ontbranden. Die aanval is nog een laatste wanhoopsdaad van de Duitsers. Zo proberen ze hun kansen nog te keren. Op de molen aan de Alblasserwaardse polderdijk is het erg rustig. De mannen van de ondergrondse zijn naar huis. De club illegalen heeft het gewaagd de kerstdagen bij hun vrouw en kinderen door te brengen. De Duitsers moeten nu alles op alles zetten. Veel van hun soldaten zijn hard nodig aan het front. De achtergeblevenen zijn echter druk bezig met de voorbereiding om Weihnacht te vieren. Er zullen in deze dagen daarom minder controleurs op de been zijn. Minder Duitse patrouilles die het pad onveilig maken. Joop, die bezig is het erf rond de molen aan te vegen, vindt het eigenlijk niet zo gezellig dat de verzetslui en ook zelfs de onderduikers weg zijn. Verveeld kijkt hij om zich heen. Hij wil net de laatste streken met de bezem doen als hij het molenhek hoort knerpen. Komt er toch nog bezoek? Denkt hij verrast. Ja, hij vergist zich niet. Er komen twee heren met een fiets aan de hand het molenpad op. Als ze dichterbij komen, ziet hij dat het PTT-ambtenaren zijn. Het zijn vast Dortenaren. Maar wat komen die hier nu doen? Toch geen nieuwe vorderingen? Schieten door hem heen? Maarten, die vanuit het keukenraam de mannen ook heeft zien aankomen, komt naar buiten. Hij groet hen zo gewoon mogelijk. Niet schrikachtig doen, maant hij zich. Niet laten merken dat je bang bent. Met zijn handen in zijn zakken stapt hij op het tweetal toe. Wat wensen de heren? Vraagt hij op effen toon. De molenaar is op zijn hoede. Zouden het toch controleurs zijn? Nee, die zien er anders uit. Maar ze zijn wel in uniform. Nu hij dichter bij hen komt, ziet Maarten het al. De heren dragen het tuniek van de PTT. Een van de beambten neemt het woord. Hij is kennelijk de oudste van het stam. Zijn stem klinkt hard over het erf. We komen hier op last van de Duitse Weermacht, bralt de dienstman. We moeten uw telefoonverbinding verbreken. Wat Maarten ook had verwacht, dit toch zeker niet. Hij kijkt het tweetal verbaasd aan en stottert. Waarom dat zo? Moet dat echt? Hij had al meer gehoord dat zoiets gebeurde, maar tot nog toe had hij de telefoon mogen houden. Hij werkte immers voor de voedselvoorziening. De mannen halen hun schouders op. Bevel is bevel. Joop is er ook bij. Nieuwsgierig volgt hij het gesprek. Het is hem ook een raadsel waarom de telefoonaansluiting nu opeens moet worden verbroken. Maarten verzet zich en probeert de mannen om te praten. Hoe moet ik mijn bestellingen aan zakelijke aangelegenheden dan regelen? Vraagt hij verontwaardigd. Dat zoek je zelf maar uit, zegt de jongste van de twee, terwijl hij een papier uit zijn binnenzak haalt. Lees dit maar eens, Mulder. Hij herhaalt wat zijn maat ook al zei. Bevel is bevel. Weigering staat eigenlijk aan sabotage, en wordt gestraft. Maarten leest. Wie niet meewerkt, krijgt onmiddellijk de kogel. Hij begrijpt dat hij maar heeft te gehoorzamen. Het zijn zeker volgelingen van Mussert die hier voor hem staan. De NSB'ers zijn tot alles in staat. De verraders. Ze hebben de mooiste baantjes gekregen van de overheid. Dat is nu de nieuwe orde. Gelukkig dat de illegale werkers weg zijn, flitste door Maarten heen. Eén kleinigheid kan de boel verraden. Joop, die alles aanhoort, denkt precies hetzelfde. Het zijn vuile NSB'ers, deze PTT'ers, stelt hij vol afkeer vast. Na de oorlog zullen we ze wel krijgen, wacht maar. Waar ligt die kabel? Zegt de ene op gebiedende toon. Hij vindt dat het allemaal veel te lang duurt en maakt een eind aan het gesprek. Maarten houdt zich kalm. Hij moet de mannen wel laten begaan. Anders krijgt hij er zeker last mee. Dan komen de Duitsers er later op terug, als hij niet doet wat ze hem vragen. Dan vinden zij de geheime schuilplaats misschien, en dan is het leed niet te overzien. Hij moet zwichten voor deze overmacht. Uiterlijk doet hij vriendelijk en welwillend, maar van binnen kookt hij. Hij zou ze wel wat kunnen doen, die Hitlerknechten. De PTT'ers gaan hun gang en de telefoonverbinding wordt verbroken. Binnen 10 minuten verlaten ze het molenhuis weer. Wat is het moeilijk om je vijanden niet te haten, maar zelfs lief te hebben, dankt Maarten, terwijl hij ze nastaart. In gedachten heeft hij al een moord begaan. Terwijl er geschreven staat, hebt uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten. De Heer Jezus was daarin zelf het grote voorbeeld, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde. Maarten weet op dit ogenblik geen raad met die woorden. Geldt dit dan ook in oorlogstijd? Vraagt hij zich af. Of gelden er dan andere wetten? Het komende kerstfeest spreekt van vrede op aarde. Over hem die zelf de vredevorst is. Kerstfeest. Hij is er zo ver vandaan. Zijn hart zit vol opstand. Wat is er nog over van zijn eerst zo bloeiende bedrijf? Straks, als er nog minder voorraden zullen zijn, staat de handel helemaal stil. Waarom moet die nare oorlog ook zo lang duren? Maarten vecht tegen zijn boosheid en opstand. Opeens is daar een andere stem in zijn hart. Heeft het u aan iets ontbroken? Maarten weet dat het Gods stem is die spreekt. Het staat in de Bijbel en het is zijn woord. Weg is alle opstand in zijn hart. Hij ziet alle dingen waarover hij in opstand kwam ineens in eeuwigheidslicht. Al die dingen, zoals de molen, de handel, de telefoon, zijn auto en zijn paard. Dat alles zal eenmaal teniet gedaan worden. Alle dingen zullen moeten medewerken ten goede. Hij schaamt zich voor zijn opstandige, onverenigende wil tegen Gods heilige wil. En in plaats van nog langer over alle oorlogsverliezen in te zetten, komt er nu een stil verlangen in zijn hart naar het komende kerstfeest. De dag voor het kerstfeest begint het te vriezen. De volgende morgen liggen de sloten dicht. Een kerst als deze is er in de geschiedenis nog niet voorgekomen. In de grote steden wordt er honger geleden en bedelend om voedsel trekken velen naar de boeren. Laten we met een graanschip uitvaren, stelt een collega van dominee de Man voor. Daarmee kunnen we veel voedsel ophalen voor de hongerende bevolking. De predikant van de naburige gemeente krijgt steun van verschillende kerken uit de omgeving. Hij vaart naar het land van Heusden en Altena, Zaltbommel en andere plaatsen die dicht bij het frontlinie liggen. Het is gebeurd dat het zo gevaarlijk was dat de schepper niet verder durft te varen. Hij zegt, laten we maar teruggaan. Ik heb ook een vrouw en kinderen. Wacht even, zegt de dominee. Ik ben zo weer terug. Hij daalt het trapje af naar het ruim om te bedden. Even later staat hij weer naast de schepper. We varen maar rustig verder. Er zal niets gebeuren. De Heere is met ons. Ondanks hevige beschietingen vervolgen de mannen hun tocht en komen inderdaad veilig aan de plaats van bestemming. Wanneer ze bij een boerderij aankloppen en vragen om voedsel, is het antwoord: je kan hier wel eten krijgen, maar dan moet je vanavond preken. Zo komt het dat de dominee die avond voorgaat in een dienst. Een dienst die voor velen onvergetelijk is geweest. In de eerste maanden van 1945 reist de dominee zelfs naar het bevrijde Geertruidenberg in Noord-Brabant. Alle bakkers worden daar aan het werk gezet. En hij keert terug met 13.000 verse broden. Het wordt een thuiskomst om nooit te vergeten. Voor veel geld en in ruil voor textiel willen de boeren nog wel wat afstaan. De mensen betalen met hun gouden sieraden. Soms wel met erfstukken van hun voorgeslacht. Als zij maar in leven kunnen blijven. In de loop van de eerste kerstdag neemt de vorst meer toe. Wat is het bitter koud. Op tweede kerstdag vriest het dat het kraakt. Rond de molen van Alphen is het stil op deze morgen. Onderduikers zijn niet meer aanwezig. De bewoners zijn naar de kerk. Gelukkig is dat er nog en is het mogelijk. Ondanks de vele oorlogsalenden kunnen de inwoners van de Alblasserwaard nog naar de kerk gaan. Alleen Nelia is thuisgebleven. Ze wilde vanmorgen op Geerte passen. Ze vertrouwde haar de laatste dagen niet erg. Geerte kon wel eens gauw weg zijn. Ze zal maar wat voorlezen voor de oude vrouw. Ze heeft al een boek opengeslagen en wil juist beginnen. Als er plotseling aan de achterdeur wordt gerammeld. Een stem roept, volk! Wie kan dat nu zijn op tweede kerstdag? Denkt Nelia nieuwsgierig. Ze loopt naar achteren en opent de deur. Buiten staat een jonge vrouw, met een meisje van een jaar of zes aan de ene hand en een zak in de andere hand. Wat zien die mensen er koud en moe uit. De vrouw steekt haar jute zak omhoog. Heeft u iets eetbaars te koop? Smeekt ze bedrukt. Nelia begrijpt onmiddellijk wat ze bedoelt. Ze heeft al veel gehoord over de hongertochten die vanaf september op gang gekomen zijn. De vrouw wil wat eetbaars van haar hebben. We hebben zo'n honger. We kunnen niet meer. Ach toe, al is het maar een korst brood, mevrouw. Nelia hoort meteen dat ze met stadsmensen te doen heeft. Zo te horen zijn het Amsterdammers. Ze kan dat platte taalgebruik wel van vroeger. Ze heeft daar nog een poosje een betrekking gehad. Ze denkt even na. Deze vrouw en haar dochter hebben gebrek aan het noodzakelijke levensonderhoud. Maar toch moeten ze zelf ook erg zuinig aandoen. Met al die extra mensen hier gaat het graan er snel doorheen. Mijn man is niet thuis en hij gaat daarover, zegt ze bedachtzaam. Ik moet hem eerst vragen of het kan. Je moet tegenwoordig zo voorzichtig zijn met vreemden. Je weet maar nooit. Ze krijgt toch eigenlijk medelijden met de arme stakkers. Het uitgehongerde gezicht van het kind en de in elkaar gekrompen gestalte van de vrouw spreken boekdelen. Kom, kom dan toch maar binnen, zegt ze nu wat vriendelijker en houdt de deur wijd open. Ga daar maar even zitten. Meteen zet ze wat melk op het brandende fornuis en uit de spinde in de hoek haalt ze een tarwebrood. Ze snijdt voor ieder 3 boterhammen en besmeert die met boter. Ze legt ze voor het tweetal neer en schenkt de warme melk in bekers. Dankbaar kijkt de vrouw Nelia aan en ze grijpt naar het brood. Het kind is al begonnen, ziet Nelia. Gaat dat maar zo, denkt Geerte. En zegt, zouden jullie niet eerst bedden, vraagt ze bescheiden. Verschrikt legt de vrouw het brood op tafel. Ze weet goed wat die oude mevrouw bedoelt. Ze is erin opgevoed, maar door de oorlogsomstandigheden is ze van het pad afgedwaald. Zoals zovelen die in de nood van God wegvluchten. De nood leert soms bidden, maar soms ook vloeken. Vluchtig vouwt ze haar handen en sluit ze haar ogen. Het kind doet haar na en even is het stil. Als ze het brood naar binnen werken, helpt Nelia Geerte naar de kamer. Ze vertelt Geerte in korte bewoordingen wat er gaande is. Ze keert zich om en haast zich naar de keuken. Ik kom zo weer terug, belooft ze Geerte, en verdwijnt naar de vrouw en het kind. Als ze klaar zijn met eten, hoeft Nelia hen nog niet eens op hun plecht te wijzen, want de maaltijd wordt besloten met een korte stilte, met gesloten ogen en gevouwen handen. Nelia weet niet goed wat ze nu moet doen. Maarten is voorlopig nog niet thuis uit de kerk. Moet ze de vrouw zonder iets doorsturen, of zal ze zelf een zakje tarwe uit de molen halen en meegeven? Ze besluit tot het laatste en terwijl de vrouw en het meisje op haar wachten, vult ze de linnen zak half vol met graankorrels. De vrouw betaalt de gewone winkelprijs aan Nelia en is verwonderd dat de tarwe zo goedkoop is. Dankbaar verlaten ze het molenerf en Nelia haast zich weer naar binnen. Het is 11:00, ziet ze op de klok. Ze wil toch nog een korte preek lezen. Het is een kerstpreek van een oudvader. Geerte geniet en de morgen is al bijna om als Nelia stopt. Kort daarna komen de kerkgangers ook thuis en drinken ze met elkaar koffie. Nelia vertelt Maarten van het onverwachte bezoek. Hij knikt en keurt haar handelswijze goed. Geerte heeft meegeluisterd naar wat met Nelia en Maarten samen bespreken. Als het even stil is, kan ze niet nalaten om ook iets eraan toe te voegen. Het is zeker goed, kinderen. En dat niet alleen. Het is een goddelijke opdracht, Maarten. We hebben daar al eens over gesproken. Maarten knikt. Hij herinnert zich dat gesprek nog heel goed. Dat is nu alweer ruim 4 jaar geleden. Het is de 10e penning. Het recht der armen. Na de tweede kerstdag van 1944 komen er meer mensen op de molen af. Kopers voor tarwe, rogge of gerst. Maarten helpt zoveel hij kan. Elke keer denkt hij dat hij de mensen weg zal moeten sturen. Dat hij niets meer zal kunnen leveren. Maar elke keer weer heeft hij toch iets waarmee hij de noodlijdenden kan helpen. Al wordt het steeds moeilijker met de voedselvoorzieningen. De boeren hebben niet veel voorraad meer en de molenaar krijgt geen stroom meer om te malen. Toch houden het meel in de kruik en de olie in de fles niet op. Maarten ontvangt een 10e deel van de boeren en Maarten deelt een 10e deel van wat hij ontvangt aan de armen uit. Er zijn in het Alblasserwaardse dorp nogal wat mensen die gebrek lijden. Elke keer laat Maarten door zijn jongens potjes uitdelen. Ook de vrouw van Evert Verduin, die nog steeds in de Biesbos ondergedoken is, wordt niet vergeten. Zij kan ervan meespreken. Wat de milde hand heeft uitgereikt. Het jaar 1945 is ingegaan. En het gaat goed aan de kant van de geallieerden. De Duitsers worden door de Amerikanen teruggeslagen. Maar de toestand van het bezette Nederland, het verhongerde Westen, wordt onhoudbaar. De stadsmensen lijden nu zoveel honger en kou dat ze van uitputting sterven. Sommigen vallen dood op straat neer. Het moet niet lang meer duren, of ze zullen allen nog omkomen van gebrek en honger. Bovendien is het een koude winter met veel vorst, ijzel en sneeuw. Er schijnt geen eind aan te komen. Maar dan komt de lente aan de 23e maart, trekken de Amerikanen de Rijn over. Terwijl de Russen van de andere kant richting Berlijn oprukken. De bevrijding is op komst. In korte tijd worden de Duitse bezetters overwonnen. Het is dan inmiddels half april. Bijna heel Nederland is bevrijd. Alleen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en een deel van de Betuwe niet. De Duitse weermacht houdt daar op hoog bevel van de Führer nog stand. Die aartstiran wil van geen wijken weten. Zich overgeven? Dat nooit. Hij waagt er alles aan. West-Nederland dreigt geheel onder te gaan in een zee van ellende en terreur. En de Alblasserwaard zucht mee onder de gehate vlag met het hakenkruis. Hoe lang zal dat nog duren? De landen uit de vrije wereld leven met het Nederlandse volk mee. Ze besluiten om er iets aan te doen, maar de Duitsers moeten er hun goedkeuring aan geven. Ze mogen de vliegtuigen die voedsel droppen boven het rampgebied niet beschieten. En ze moeten het Rode Kruis de vrijheid geven om de voedselpakketten te verzamelen. Met veel tegenzin stemt de overheid toe. Het Rode Kruis heeft best wel een woordje te zeggen, begrijpen de nazi's. Heel de wereld zal er schande van spreken als ze weigeren permissie te geven. Dus geven ze dan toch eindelijk maar toe. Op de daartoe bestemde afwerpterreinen mogen er voedselpakketten worden uitgeworpen. Britse en Amerikaanse bommenwerpers zullen het karwei klaren. Onder toeziend oog van het Duitse leger zal het voedsel onder de bevolking worden verdeeld. Eind april hebben de voedseldroppings plaats. De Zweedse regering zet zich daarvoor in om het hongerende West-Nederland te helpen. Dan gebeurt er iets wat de oorlog zeer beïnvloedt. Adolf Hitler, de heerser van het Duitse Wereldrijk, pleegt zelfmoord. Hij heeft wel ingezien dat zijn grootste verwachting een valse droom is gebleken. Het is met zijn macht bijna ten einde. Een geheel verloren zaak. De meimaand breekt aan. De Amerikanen en de Canadezen veroveren de nog overige bezette gebieden. Amerikaanse legertrucks rollen de Alblasserwaard binnen. En de Duitsers worden ontwapend. Spoedig is heel Nederland van de bezetters bevrijd. De Duitsers worden nu zelf gevangen genomen, even als de NSB'ers. In Oud-Alblas geven de Duitsers het niet zomaar op. Twee Duitse soldaten in het hulppostkantoor zeggen: "We wachten op orders van onze commandant uit Ridderkerk." Maar als ze even later vreugdeknallen horen, kijken ze naar buiten. Ze zien dat twee jongens een vreugdevuur hebben ontstoken. Dat laten de soldaten op deze 4e mei er niet bij zetten. Ze rennen naar de jongens toe en grijpen hen in de kraag. Een persoonsbewijzen nemen ze in beslag. Maar de jongens verweren zich hevig en rukken zich los. De Duitsers zien hoe de jongens opgeslokt worden in het duister. Toch gaan ze naar hen op zoek. Ja, daar komt iemand, zeggen de Duitsers even later, als ze iemand op straat aantreffen. Dat zou wel een van de jongens wezen. Ze pakken de man op. Maar het is iemand die juist bezig is de vrije pers rond te brengen. Daarin staat dat de oorlog is afgelopen. Het is de latere gemeentesecretaris van Oud-Alblas, de heer M. Bouter. De heer Waardenburg, iemand van het verzet, ziet dat de Duitsers iemand gevangen nemen. Dat kunnen we niet toelaten, besluit hij. Hij legt de verzetsgroep in, die juist in de boerderij van Arie Baan bij elkaar is gekomen. Even later sluipen drie gewapende BS'ers naar de Duitse post. Ze stormen het lokaal binnen. Slaas één schot hoeven ze te lossen. Aan de Duitse onderofficier kunnen ze overmeesteren. De andere Duitser ziet zijn kans schoon en ontsnapt. We moeten de toegangsweg voor Oud-Alblas bewaken, zegt de leider van de groep, de heer Roosendal. Om 5 mei 1945 komen er 5 Duitsers aan. Steek de handen omhoog, roept Roosendal. Maar het antwoord van de Duitsers is het werpen van een handgranaat. De verzetsgroep die in de hinderlaag lag, opent het vuur. Een Duitser valt dodelijk gewond voorover en 2 anderen raken zwaar gewond. 2 Duitsers ontsnappen. 1 van hen stuit bij de Kortlangse brug op een wachtpost en wordt neergeschoten. We moeten blijven uitkijken, zegt Roosendal. Dit zullen ze er niet bij laten zetten. Om 9 uur meldt Roosendal op zijn post aan de veerweg 2 auto's met elk 25 man. Die laten we passeren. De overmacht is te groot. Eenmaal in de verlaten straten van Oud-Alblas gekomen, schieten de Duitsers wild om zich heen. Veehouder Houweling, die op het geluid afkwam, valt dodelijk getroffen in zijn voortuintje. Mensen worden bijeengedreven in de Nederlands hervormde kerk. Al gauw zijn er 120 mensen opgesloten. Zullen ze allemaal gedood worden? Tijdens hun zoektocht vinden de Duitsers aan het eind van de middag een dode en 2 gewonde Duitsers. Oh, wat zijn ze boos! In de boerderij brengen ze springstoffen aan en steken de boel in brand. Een gebed stijgt omhoog. Zullen de burgers ook gedood worden? Oud-Alblas wacht in spanning af. Dan ineens gonst het door het dorp. Ze laten ze vrij. O, wat een opluchting als ze richting Blestingsgraaf vertrekken. Niet lang daarna trekt een lange rij gevangenen door de Alblasserwaard naar Gorinchem. Daar worden ze beoordeeld op hun wandaden. Joop, Gijs en Leichje zijn naar het dorp gefietst en zien juist hoe de NSB'ers worden opgebracht. Ze lopen met gebogen hoofden tussen de mannen van de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten. Dat de NBS, dat betekenen de zwarte letters op de witte banden die ze om hun arm dragen. Ook de moffenvriendinnetjes hobbelen mee in de file van gearresteerden. Sommige vrouwen en meisjes hebben de handen voor het gezicht. Zij schamen zich nu over hun gedrag, dat verre van netjes en fatsoenlijk was geweest. Opeens zien de molenaarskinders iets bijzonders. Daar, helemaal achteraan, zien ze Evert Verduin, de houthandelaar, lopen. Hij heeft een geweer in zijn handen en houdt twee mannen onder schot. Wie zijn dat? Roept Joop opgewonden uit. Hij geeft Gijs een ferme klap op de schouder. Kijk joh daar, ik geloof dat dat die mannen zijn. Als ze wat dichterbij gekomen zijn, twijfelt Joop niet meer. Dat zijn die PTT'ers joh, roept hij harder dan hij eigenlijk wil. Weet je wel, die bij ons geweest zijn om de telefoon af te snijden. Die twee moffe knechten uit Dordrecht. Gijs begrijpt direct waar Joop het over heeft. Het verhaal van de telefoon is hem overbekend. Dat is hem door zijn broer Joop toen in geuren en kleuren verteld. Te midden van de juichende menigte lopen de verraders met slome passen verder. Steeds opnieuw klinken haar woeste kreten. De mensen uit de waard herkennen hun belagers maar al te best. Maar van sommigen staan ze paf. Is hij er ook bij? En zij, was die man of die vrouw ook al lid van die Judasbende? Dat hadden ze nooit gedacht. De regering in Engeland schijnt echter van al die verraderspraktijken op de hoogte te zijn gebracht. De namen werden netjes genoteerd op een zwarte lijst. Boontje komt om zijn loontje. Leichtje, die meer oog heeft voor de vele vlaggen en de oranje strekken en linten, blijft wat achter. Dan ziet ze opeens ook goede bekenden. Daar zijn de sleufmannen die bij hen op de molen hebben gezeten. Ze probeert de aandacht van de verzetslieden te trekken, door te roepen en te zwaaien. Eindelijk heeft er iemand erg in. Het kind dat daar aan de kant van de dorpsstraat staat. Jan Verstraeten heeft haar herkend en maakt een groep van 11 attent op het meisje van de molen. Dat moet Joop en Gijs ook zien, vindt Leichtje. En ze loopt wat ze kan om haar broers in te halen. De jongens wachten totdat ze ook de ondergrondse strijders zien naderen. Kom mee, roept de aanvoerder meneer De Vries. Kom mee, Joop en Gijs. Jullie hebben ook meegewerkt. De twee knapen geven maar al te graag gehoor aan die vriendelijke uitnodiging. Leichtje, die alleen achterblijft, vindt het nu welletjes en gaat weer op huis aan. Ze pakt haar fiets die ze tegen de muur had neergesmeten. Met een blij gevoel van bevrijding zit ze even later op het zadel. Ze peddelt als een razende naar de molen. Ze wil gauw naar huis om alles wat ze gezien heeft aan moeder en opoe Geerte te vertellen. Nog een klein eindje en ze is thuis. De wieken van de molen staan in de vreugdestand. De oorlog is voorgoed ten einde, voorgoed voorbij. De vale duisternis heeft zich over het land tussen Lek en Merwede uitgestrekt. In de nacht ligt de milde hand in het maanlicht te dromen. Neesje Matenboer kan de slaap niet goed vatten. Zij is nog te veel bezig met wat er de vorige dag allemaal is gebeurd. Ze zijn bevrijd van de nazi-tirannie en de vrede is nu gekomen. Dat houdt haar uit de slaap. Wat een heerlijk feit. Maar ze wil nu toch nog wel wat slapen. En met een ruk gooit ze zich om. Haar ogen vallen uiteindelijk dicht en ze doezelt weg. Toch dringen er nog geluiden tot haar door. Hoort ze nu roepen? Nee, het is buiten weer stil. Hoort ze nu toch weer wat? Nu klinkt het duidelijker dan daarnet. Het geluid komt van beneden. Het lijkt wel of Oepoe Geerte roept. Ze zal eens even gaan luisteren bovenaan de trap. Het kan zijn dat de oude vrouw iets nodig heeft. Nelia, Maarten, Neesje. Neesje haast zich naar de serrekamer en stapt zonder kloppen binnen. Geerte zit rechtop en hijgt en slikt. De oude vrouw heeft het erg benauwd. Snel maakt Neesje licht. Het olielampje staat op het nachtkastje. Neesje, wat ben ik blij dat je gekomen bent, zegt de oude vrouw met stokkende stem. Wat is er, Oepoe? Zegt ze bezorgd. Ach, mijn kind, ik ben zo naar, antwoordt ze met een zwakke stem. Haal de anderen maar, want ik ga sterven. De tijd is gekomen dat ik heen zal gaan. Neesje probeerde woorden tot haar dood te laten dringen. Heeft ze het al goed verstaan? Ja, toch. Geerte herhaalt haar woorden, moeizaam en gebroken. Neesje haast zich naar de slaapkamer van het echtpaar van Alfen. Ze wekt Nelia, die gelijk naast haar bed staat. Dat zij Geerte niet heeft gehoord. Was ze in zo'n diepe slaap? Ze schudt haar man wakker. Maarten, kom je ook? Het gaat niet goed met Geerte. Neesje waarschuwt ook de andere huisgenoten. In een omzien van tijd staan allen in het huis om Geertes bed. De oude vrouw ligt nu stil, achterover in de kussens. Haar ademhaling is zwak. Maarten wil de dokter gaan halen, maar Geerte merkt dat en houdt hem tegen. Het zal niet baten, Maarten. Ik ga naar mijn eeuwig vaderland. Nog even, en de strijd is ten einde. Mijn strijd hier op aarde is gedaan. Want ook ons vaderland is bevrijd van het zware juk dat het 5 jaar lang heeft gedrukt. Nu kan ik heen gaan in vrede, net als Simeon. Bij de tempel, het kindeke Jezus mocht omarmen. De bewoners van het molenhuis luisteren ademloos toe naar wat ze nog meer getuigt. Ja, ze gaat sterven, dat voelen ze allemaal. De vrouw spreekt van haar bevrijding, de bevrijding van het lichaam der zonde en des doods. Een blijde glans trekt over haar ingevallen wangen. En bijna onhoorbaar lispelen haar lippen. Nelia houdt haar ene oor vlak boven de lippen van Geerte. Dan verstaat ze wat ze zegt. Ze wenkt de anderen om ook dichterbij te komen. En dan is het alsof Geerte nog eenmaal opleeft en met een verheffing van stem begint de stervende te zingen. Ze zingt haar zwanenzang, een lied tot eer van haar grote koning. Zo moet de koning eeuwig leven, elk bed met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon, zal op het gebergt geruis doen horen, gelijk de Libanon. Allen die om het sterfbed staan, zouden wel met haar willen instemmen, maar hun stemmen weigeren. Ze laten hun tranen de vrije loop. Wat is Oepoe Geerte toch eeuwig gelukkig. Ze mag ingaan in dat koninkrijk dat voor haar is weggelegd, waar geen verdriet, oorlog en rouw meer zal zijn. Daar zal alles door de vrede bloeien en eeuwige blijdschap zal op haar hoofd zijn. Geerte's stervensuur nadert, nog even legt ze stil voor zich uit te staren. Nog een zucht. En ze is niet meer. Maarten is de eerste die wat zegt. In hem is wat blijven haken. Woorden die hem en Nelia vertrouwd zijn. Uit de tijd toen ze samen op de molen gingen wonen. Met eerbied herhaalt hij de laatste woorden van opoe Geerte. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergt het geruis doen horen, gelijk de Libanon. Dank u wel voor uw aandacht.